Het is inmiddels de tweede avond dat we gaan stilstaan bij het thema de belofte van de Vader en de haven van de Heilige Geest. Vorige maal heb ik het meegenomen op een tocht door het Oude Testament. En ik wil nog even heel kort met u de puntjes overlopen die we samen met elkaar stapsgewijs hebben ontdekt. We hebben namelijk al stilgestaan bij twee van de drie onderdelen die hier opnieuw op de sheet verschijnen. De Heilige Geest en de individuele gelovigen, de Heilige Geest en het volk van God. Daar zijn we de vorige maal geëindigd en deze avond gaan we verder met de Heilige Geest en de belofte van het herstel. Maar het is u wellicht opgevallen van meet af aan dat het Oude Testament, en dan voornamelijk de geschiedkundige boeken waar we over hebben nagedacht, dat de mensen die de Geest ervaren, ja, dat eerder uitzondering is dan regel. En daarom worden ze ook telkenmale opnieuw vermeld als mensen die zich onderscheiden van de anderen. Nu, we hebben gezien dat de Geest van God hoofdzakelijk komt over mensen die een leidinggevende functie hebben onder Gods volk. Maar een leidinggevende functie, gezien dan in de breedste zin van het woord natuurlijk. Je ziet in de opsomming dat ik hier ook vaklui heb geplaatst, natuurlijk verwijzende naar Bezaliel, die de leider was in het ontwerpen en in het uitvoeren van tabernakel tijdens de woestijnreis. Maar het zijn hoofdzakelijk dus aanvoerders, levieten, priesters, koningen en profeten. Allemaal mensen die dus een leidinggevende functie hebben. Nu, we hebben ook gezien dat de Geest van God, als hij over deze mensen komt, en dus onderscheidt van de overige mensen, hem bekrachtigt met een specifieke bediening of een specifieke opdracht voor ogen. Ja? De Heilige Geest, als hij komt over mensen, is dat nooit geen luxe situatie. Integendeel, die mensen staan voor een geweldige opdracht, een grote uitdaging. En we hebben ook gezien dat er niemand is in het Oude Testament die bestendig, permanent de aanwezigheid van de Geest kent, maar dat het occasioneel is op bepaalde momenten, periodiek in het leven, ook van David bijvoorbeeld. Wanneer het ook effectief nodig is, wordt hij bekrachtigd met de Geest van God om in die specifieke fase te kunnen handelen. Het geeft hem de mogelijkheid, de wijsheid en voornamelijk het inzicht, de kennis, zijn die karakteristieken die op de voorgrond kwamen in het Oude Testament. Ja? Naast de vakkundigheid bij Bezaliel ging het hoofdzakelijk over inzicht, kennis van de wegen van God. Ja? Dus dat was voornamelijk wat we overdacht hebben. Nu, wat de Heilige Geest betreft in relatie tot Gods volk, hebben we gezien dat in het Oude Testament, ja dan zeker vanaf de woestijnreis, of beter gezegd, Javé door zijn geest woont in de tabernakel en later in de tempel, dat de Heere op deze weg, of langs deze wijze, aanwezig is onder zijn volk, bestendig, gedurende de gehele reis, en later ook wanneer de tempel opgebouwd wordt, is het eerste wat gebeurt als de tempel ingewijd wordt, de wolk van de heerlijkheid van God die de tempel vervult. Belangrijk om dat te zien. Nu, Gods aanwezigheid in de geest, in de tempel, tabernakel, hebben we gezien, ja, dat geeft wel een invloed op Gods volk. Het is niet enkel maar de gezalfden die de werking van Gods geest ervaren, of op wie dat de Heilige Geest een invloed geeft, maar ook hebben we gezien dat juist de aanwezigheid van God te midden van zijn volk, ja, ervoor zorgt dat er het volk van God onderwezen wordt. Soms ook vermaand wordt indien nodig, maar hoofdzakelijk ook hebben we gezien bewaard en geheiligd wordt. Ja. Dus bij ons is het de inwonende geest die ons bewaart. Wel, in het Oude Testament hebben we gezien dat zijn aanwezigheid is onder het volk die hen bewaart en heiligt. Ja, dat is toch wel een belangrijk punt. En we hebben ook gezien dat Gods geest zich manifesteert onder het verbondsvolk in de wolkkolom en de vuurkolom. Dat is de manifestatie van de Geest van God onder het oude verbond. Dat brengt ons dan natuurlijk bij het derde blokje, als er geen vragen zijn, namelijk de Heilige Geest en de belofte van het herstel. Ja, als we het hebben over herstel, betekent dat dat Gods volk op een bepaald moment, ondanks zijn tegenwoordigheid in hun midden, die hem bewaarde en heiligde, dat zij toch de Heere ontrouw zijn geworden. Op een bepaald moment verbreekt het volk van God het verbond. Ja? Op een bepaald moment zegt de Heere, nu is het genoeg. Dat geeft wel heel dramatische gevolgen voor Gods volk. En wat zijn die dramatische gevolgen voor Gods volk wanneer zij het verbond verbreken? Vooral dan in de context van wat we overdenken. Gemeentje.
Dat de Heer, onze zieken de Heer verloren, dat de Heer een hoek op verloren.
Dus heel concreet betekent dat? Hoe wordt dat zo dramatisch getoond in het Oude Testament? Als de Heer zijn volk verlaat.
Dat de wolkkolom van de tempel wegloopt.
Ja. En welk bijbelboek is dat?
Exodus? Nee, Ezekiel.
Ja, ik vraag daar een beetje op door, omdat dat juist in de context van wat we zien, zeer belangrijk is. Want je kunt zich voorstellen dat wanneer de tegenwoordigheid van de Heer wegtrekt uit de tempel, ja, wat gebeurt er dan? Dan is het volk eigenlijk zeer... En wat is het gevolg voor hen?
Dat is de andere volken.
Nee, de andere volken, zoals gij die zegt, eerst de Assyriërs, overspoelen hen, en daarna de Babyloniërs. Ja? Dus dat zijn de twee grote gevolgen die dit geeft. Als het volk zijn verbondsbreuk pleegt, dan verlaat de heerlijkheid de tempel en geeft hij zijn woonplaats op. En het gevolg is natuurlijk dat het volk overgegeven wordt in de macht van zijn vijanden en daardoor in ballingschap terechtkomt. Ja? Is het weer een beetje duidelijk? Dus dat is de context waarin dat de belofte van herstel aangekondigd wordt. En daarom heb ik het ook zo geformuleerd, omdat je zal zien in de gedeelten die we gaan met elkaar behandelen, dat daar vooral, ja, er is verbondsbreuk gepleegd en de geest van God of de heerlijkheid heeft de tempel verlaten. En het is in die context dat ik wil kijken naar de profeten, want daar hebben wij nog niet bij stilgestaan. We hebben al veel nagedacht over het herstel van Gods volk, ook over de Heilige Geest in Jesaja, in Ezekiel. We hebben een hele tocht gemaakt door Jesaja. We hebben al veel gezien van de geest van God en het herstel van Gods volk. Maar bij die twee aspecten hebben we nog niet stilgestaan. En dat wil ik juist vanavond doen. Dus de eerste profeet waar we zullen gaan stilstaan, is de profeet Jeremia. Jeremia hoofdstuk 31, vers 31 tot 34. Laten we het samen lezen. Zie, er komen dagen, spreekt Javé, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt Javé. Opmerkelijk hier, in die context dat er gesproken wordt over een huwelijksverbond. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal. Na die dagen is na de...
Ballingschap.
Inderdaad. Ik zal mijn wet, of mijn Torah, in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer in ieder zijn naaste en in ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen... Ken Yahweh, want ze zullen mij allen kennen, vanaf een kleinste tot een grootste toe, spreekt Yahweh. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Dus wat vinden we hier dat er gesproken wordt over een nieuw verbond dat de Heer zal oprichten na de ballingschap? Maar hij zegt er nadrukkelijk bij dat dit een verbond is dat totaal anders zal zijn dan het oude verbond. En dat is wel belangrijk dat dat hier zo nadrukkelijk gezegd wordt. Want mijn vraag is natuurlijk naar jullie toe. Wat is er hier dan zo totaal anders aan dit verbond?
Dat is een hart geschreven van klinkt, dat het niet meer op stenen staat.
Inderdaad, dat is een heel belangrijk punt en ik ben blij dat je dat als eerste noemt. Want laat ons dan maar meteen een beetje op inzoomen. Als de Heere zegt, ik zal mijn wet of mijn Torah in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven, wat is het wezenlijke verschil hier al in beginsel? Dat zijn Torah of zijn wet, zijn 10 woorden, niet langer op stenen tafelen staan, maar geschreven worden op de harten. Ja, denk er eens een moment over door. De Torah, de 10 woorden van God, waarin lagen die opgeborgen? In de ark. En die ark, waar bevond die zich? Of in de tempel, hè, het achterste gedeelte van Gods tempel. Dus, als die twee stenen tafelen met de 10 woorden in de ark van het verbond lagen, in Gods woonplaats onder het oude verbond, dan wordt er hier wel iets heel merkwaardigs aangekondigd, die mensen. Want, is het niet juist in Jeremia hoofdstuk 3 vers 16, dat je kunt lezen dat die ark voorgoed zal verdwijnen. Kijk maar, juist in die profeet wordt er gezegd, en het zal gebeuren in Jeremia 3 vers 16, in die dagen wanneer u zich vermetert en vruchtbaar wordt in het land, dus ook hier wordt er gewezen na de ballingschap, dan zal men niet meer zeggen de ark van het verbond van Javé, ze zal niet meer in het hart opkomen. Men zal er niet meer aan denken en niet meer naar omzien. Ze zal niet opnieuw gemaakt worden. Dus de profeet zegt één ding, ja, die ark die toch alles was voor Gods volk, het symbool van de troon van God, daar waar het contract in tweevoud opgemaakt, hè? Want denk maar niet dat er 5 woorden op de ene steen stonden en 5 woorden op de andere, zoals je vaak in afbeeldingen ziet, vergeet dat maar. Het was 2 keer hetzelfde, een contract in tweevoud opgemaakt tussen 2 partijen, want het is een voorwaardelijk verbond. Dus het is een samenlevingscontract tussen de Heere en zijn volk, zo mag je het noemen. Maar men zal er weer aan denken, zegt de profeet. We gaan dat niet missen. Is dat niet opmerkelijk? Dat betekent dat die woorden hier wel een zeer verre draagwijdte hebben. Want die Torah, ja, die kwam op stenen tafelen en de woorden die Mozes sprak namens God, naast de stenen tafelen, kwamen die in het wetboek terecht. En dat lag ook naast de ark. Dus dat was het medium waardoor de Heere zijn woord communiceerde. Maar nu wordt er gesproken over een nieuw medium. Geen stenen tafelen, maar het hart. En die wet die dus opgeborgen lag in de ark, in de tempel, ja, er zal geen ark meer staan in het heiligdom. Laat staan of er nog een heiligdom zal zijn. Dus dat betekent dat die Torah van de Heere, de wet van de Heere of de onderwijzing, zo kan je het ook vertalen, dat hij een nieuwe thuis zal hebben. Begrijp je al hoe anders dat dit verbond is? Dus wat is dat nieuwe medium? En wat is die nieuwe thuis dan? Wel, het nieuwe medium, het zijn niet langer stenen tabletten, maar inderdaad, het binnenste, het hart van Gods mensen. Daarin zal de Torah nu opgeslagen worden. Dat is wonderlijk, als je erover nadenkt. En de nieuwe thuis, ja, dat is niet meer de ark in de tempel, maar zijn Torah zal huizen onder Gods volk. Ja, dat zegt heel veel he, over dat nieuwe verbond. Dat geeft wel grote consequenties, als je daar een momentje bij stilstaat. 3 ingrijpende veranderingen worden hier aangekondigd in die nieuwe setting van dat nieuwe verbond. En je kunt ze samen met mij lezen. He? Heel eenvoudig. Ja, wij zal hun God zijn en zij zijn volk. Ja, dat vind je vaak al van in de dagen van Abraham. Maar hier krijgt het wel een definitieve betekenis. Of beter gezegd, hier zal het in volheid realiteit worden. Ja, want alhoewel dat de Heere zegt, jullie zullen mijn volk zijn en ik jullie God. Ja, de Heere was wel trouw, maar Gods volk? Niet, hè, mensen? Dus ten volle was dit nog nooit gerealiseerd geworden. De volheid van die relatie was er nog nooit niet geweest. Maar nu wordt die aangekondigd. Ja. Ten tweede wordt er gezegd, niet langer onderwijs noodzakelijk om Jahwe te kennen via tussenpersonen. Ja, Gods wil werd bekendgemaakt via tussenpersonen. Priesters, profeten, koningen. Nu is dat niet meer zo het geval, he. Iedereen zal de Heere kennen. Dat betekent dat iedereen persoonlijk met de Heere een relatie kan hebben. En ten derde wordt er hier nog iets zeer ingrijpends aangekondigd. Uw ongerechtigheid zal vergeven worden. Uw zonde wordt niet meer in herinnering gebracht. Ja, anders, onder het oude verbond was dat van elk jaar van hetzelfde laten een broek, he? Op de grote verzoendag.
Ja, dus die ongerechtigheid vergeven en de zonde wordt niet meer herinnerd, doet er dan niet. Dat de ceremonie van de offers en het ding, dat er een plaatsvervangend offer komt.
Wel, dat in elk geval, dus het groot, het offer dat gebeurde voor het volk, elk jaar opnieuw, hè, de grote dag, Leviticus 16, hè, Yom Kippur, waar dat er een offer werd gebracht voor het volk, voor de zonden die begaan waren van het jaar daarin, dat daarin vooraf was gegaan, en dat ieder jaar opnieuw moest gebeuren, wat dat liet zien dat de zonde nooit eigenlijk bestendig verdwenen was, dat dit nu zal ophouden. Hoe dat dit zal gebeuren, je kunt zich wel voorstellen dat dat voor hen een mysterie is. Ja. Maar begrijp je dat dit wel een indringende verandering met zich meebrengt? Want wat wordt er eigenlijk al aangekondigd? Wat zal er zeker veranderen? Wat kan je nu al donder op zeggen dat zal veranderen? Als je doordenkt op wat dat Christophe heeft gezegd. Geen tempeldienst. En wie deed er de tempeldienst? Zullen ze nog veel werk hebben, denk je? Begrijp je dat naartoe wel? Dus, dat geeft hier wel serieuze consequenties in mensen.
Dus, we zien dat verband van na die dag, die zegt dus na de balling.
Ja.
Okay? Maar dus, na de balling was er wat eeuwig om het hem te gaan.
Wie zegt er dat? Ja. Ja, oké. Okay.
En ik dacht dat de woord dan wel recht op onrechtstreeks verweten van de NG en Joel en dat zo'n zorg gebeuren. Want je hebt gezegd, ja, hij werkt met een tempel, maar ze ontwaan het nu allemaal en dat we het doen.
Nee? Ja, stond er een ark in die wederopgebouwde tempel? En mag ik u in dat verband één belangrijk iets opmerken? U weet, voor alle belangrijke gebeurtenissen, naast de feesten die ingesteld waren van God, was er een feest onder Gods volk. He, na de bevrijding van Esther, een jaarlijks feest. Wanneer de tempel in de tussentijdse periode tussen oud en nieuw verontreinigd werd en opnieuw geheiligd werd, groot feest. Is er ooit een feest opgericht omwille van de terugkeer uit de ballingschap? Dat wil heel veel zeggen, hè? Dat betekent dat voor hen de ballingschap nooit is opgehouden. Want er was wel een klein overblijfseltje terugkeer en die hebben inderdaad een tempel gebouwd. En inderdaad is er opnieuw een offerdienst opgestart. Maar alles wat de profeten over gesproken hebben, ja, dat bleven ze wel als volk op hun honger zitten, hè, mensen? Vergeet dat niet. En daarom is er ook nooit geen feest voor de terugkeer uit de ballingschap. Omdat ze in principe zichzelf nog altijd niet uit ballingschap beschouwen, want eens dat ze in het beloofde land wonen, hebben ze dan opnieuw een Davidische koning? Nee, ze zijn nog altijd onder vreemde heerschappij, net zoals, er is niks veranderd, behalve, ja, die paar vierkante meters grond, waar ze nu zitten, maar voor de rest, niet veel, hè. Begrijp je?
Zit er besef in de variaal, dat die woorden nog niet, misschien, vervulling in dat moment.
Natuurlijk. Daarom was ook die periode waarin dat de Heer Jezus onder zijn volk was, zo'n turbulente periode, waarin er van alles in beweging was, want men moest zich heroriënteren. Want de beloftes van de profeten waren op dat moment nog niet in vervulling gegaan. Hoe kunnen we nu uiteindelijk ervoor zorgen dat dit realiteit wordt? Ze waren ermee bezig. En de ene zei, ja, kom, we moeten hier alles veranderen. Een reformatie. En dan heb je de fariseeën die je hangt schieten. En zeggen, ja, we zijn een volk van priesters. Wel, dan moeten wij allemaal als priesters leven. En dan gaan we allemaal reinigingswetten aan gaan volgen, want we zijn allemaal priesters. Dan heb je de andere bewegingen, hè, die daar in de woestijn gaan, en die daar in een kloostertje kruipen en zeggen van, kijk, die tempel, dat is een corrupt systeem, dat gaat geoordeeld worden in de toekomst. Wij zijn dat gelovig overblijfsel, wij zijn de getrouwen. Dus hier, al die ontwikkelingen grijpen plaats, zeg maar, in die periode rond de tijd dat de Heer Jezus hier op aarde is. Dus men zocht ernaar om, ja, daar naartoe te kunnen gaan en wat er moest gebeuren. Dus ik wijs je op de ingrijpende consequenties die dit tot gevolg heeft. Allereerst, bemiddelend Levitisch priesterschap is overbodig. Er zijn geen tussenpersonen meer nodig om in contact te treden met God. Iedereen kent de Heere en kan direct in contact treden met de Heere, beter gezegd. Ten tweede, de wet, de 10 geboden stonden op stenen tafels, daarnaast had je het wetboek, en dat werd gekopieerd, door koningen bijvoorbeeld, die hadden daar een kopie van, maar Dat was allemaal zeer beperkt ten behoeve van het volk. Maar wat zien we nu? Dat die afschriften van het wetboek en de middelaars hier nu gewoon gepasseerd worden. Want er is nu onbeperkte toegang tot Gods Torah, want hij is nu niet langer alleen in de boekrol en op de stenen tafelen, maar hij is nu op de harten. Dus iedereen kan vanuit zijn relatie met God, vanuit zijn kennis, spreken over het woord met elkaar. Begrijp je? Ik zeg niet dat er geen onderwijzers nu meer nodig zijn, nee, dat bedoel ik helemaal niet te zeggen. Maar er kan wel tot elkaar gesproken worden vanuit Gods woord. Dus er is in die zin onbeperkte toegang tot Gods onderwijs. Ja, kun je me daarin volgen? Straks zal het nog wat duidelijk worden als ik dat projecteer naar het Nieuwe Testament, wat ik dat te volle mee bedoel. Anders moet ik hier al mijn kaarten op tafel gooien en dat weet ik nog niet. Ten derde, zoals al door jullie ook aangekondigd, het ononderbroken offersysteem, dat is overbodig. Waarom? Want er zal geen actie meer ondernomen worden ten aanzien van de zonde. Ik zal ze niet meer gedenken, zegt de Heere. Dus zie je, welke ingrijpende consequenties dat dan nieuw verbond geeft dat hier aangekondigd wordt. Dus laten we dan nu eens naar het Nieuwe Testament projecteren. Die drie ingrijpende veranderingen in de praktijk. Het mooie is, je kan ze zien in één Bijbelboekje. Namelijk in de eerste brief van Johannes. Daarom heb ik het ook gekozen. Dan vindt u dat Johannes zegt in zijn eerste brief, 2 vers 13, maar ook in 3 vers 24, ik heb u geschreven omdat u de Vader kent. Zie je, hier heb je het kennen. Nu, vanuit het Nieuwe Testament, het kennen van de Vader, waarmee gaat dit automatisch gepaard? Eeuwig leven. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Nu het eeuwige leven, komt dat u zomaar aangevlogen? Of is er daar iemand die daarvoor moet zorgen? Nee. Inderdaad, de Geest van God. De Geest van God. Want de Vader moet zich ook kenbaar maken aan uw hart. Door de Geest van God. En leven, eeuwig leven, heb je pas als God u door zijn Geest tot leven wekt. Het tweede. Hier komen we bij dat kennen en dat leren. Wat zegt Johannes in zijn brief? U hebt niet nodig dat iemand u leert, zie je dat? Maar zoals zijn zalving u over alles leert. Wie leert er u?
De Heilige Geest.
Voilà. De zalving leert u. We hebben natuurlijk niet zijn er geen leraars die meer nodig hebt, hè? He. Maar het is de Heilige Geest. Ja, anders zit ik als onderwerk. Maar de zalving, die geeft u toch, de Heilige Geest opent u toch de ogen, geeft u toch het inzicht om de schrift te begrijpen. Ja, daar gaat het hier over. Niet dat je alles zonder leraars kan, maar het is hij die u inzicht geeft. Al goed dan een leraar dan u nog ook mag uitleggen, als hij het niet aanbrengt aan uw hart, u de ogen opent, gaat het niet.
Gebruikt Johannes hier zalving in de zin van, omdat de Joden toch onverstaan, dat er, als er een koning gezalfd werd, kwam de geest ook door de zalvingen op papa mee. Ik bedraaf het dan al. Dus in die context, omdat ze zo'n toon leren pezen op de mensen die, waaraan dat hij toen sprak of schreef, dat ze er gewoon herinneren dat er bij zalvingen geestes ding was.
Wel, voor hen stond de zalving spreekwoordelijk voor de Heilige Geest natuurlijk. Sowieso.
Direct.
Ja, absoluut. Ja, absoluut. Niet alleen Johannes 2 vers 20, maar ook, of beter gezegd de 27, maar ook 20 is heel belangrijk in die context, moet u maar eens bekijken. En ook bij het eerste wat ik heb gezegd, ik heb u geschreven kinderen omdat u de Vader kent. 3 vers 24 is ook heel belangrijk, dus u moet het maar eens bekijken. En dan ten derde, ik schrijf u kinderen, omdat de zonden, u de zonden vergeven zijn, terwille van mijn naam. Ja, hoe weet je zo zeker dat uw zonden vergeven zijn? Door de overtuiging van de Geest, maar nog meer zelfs, denk eens aan de brief van de Galaten, niet de overtuiging alleen, maar het ontvangen van de Heilige Geest, is het bewijs dat je zonden vergeven zijn. Die twee zijn nooit los te koppelen, dat gaan we nog later in Handelingen ook zien. In Handelingen 19 heb je daar die opmerkelijke vreemde situatie, van die volgelingen van Johannes de Doper, ze zijn maar een stuk of 12, Maar van de geest hebben ze nog niet gehoord. En wat vraagt Paulus aan hen? Bent u gerechtvaardigd op grond van geloof? Nee, hebt u de geest ontvangen? Ja? Vraagt dat niet voor niks, hè? Net zoals in de Galatenbrief, hè? Dat heb ik ook gezien. Hebt u de geest ontvangen? Vraagt. Hij vraagt niet, bent u gerechtvaardigd op grond van geloof? Nee, nee. Hij zegt, hebt u de geest ontvangen? Dus, waarom leg je daar zo de nadruk op? Wel, omdat je heel duidelijk begint te zien dat dit nieuwe verbond zo totaal anders is, omwille van de gave van de Heilige Geest en de inwoning van de Geest. Alhoewel dat er hier niets daarover gezegd wordt. Maar ik heb heel die tour met jullie gemaakt, opdat jullie zouden zien van, ja, om dit vervuld te hebben, dan moet de Heilige Geest weer onder Gods volk komen wonen, in de mensen. Dus, waarom zeg ik dat zo? Omdat je zou zien dat de inwoning van de Geest in het Oude Testament geen vanzelfsprekende zaak is.
Zo, in de Oude Testament, de Holy Spirit is outside. It's not inside, because we only receive the Holy Spirit in Jesus Christ, in the Dark, in the Receive, but He's inside, that's in the New Testament. But in the Old Testament is toch anders, still outside, but
yes, but he works also at the heart of people, but they are not sealed with the Holy Spirit. That's the big difference. They are not sealed.
Yeah?
New Testament believers are sealed with the Holy Spirit. Yeah? Dus Nieuw Testamentische gelovigen worden verzegeld met de Geest. In het Oude Testament werkte de Geest ook wel aan de harten van de mensen. Kon zelfs iemand wederom geboren worden? Absoluut. Dat gaan we straks zien. Tuurlijk. Wedergeboorte is geen nieuwtestamentische zegening op zich. Anders is de vraag die de Heer Jezus stelt aan Nicodemus over wedergeboorte een zinloze vraag. U zegt hij die de leraar van Israël bent. Ken je de schriften niet? Ja? Dus dat is geen nieuwtestamentische gave. Het was al zo in het Oude Testament. Maar de verzegeling met de geest was er niet in het Oude Testament.
Is dat een besneden hart die dan
komt? Besneden hart, inderdaad. Zonder de welke dat je God niet kunt liefhebben, zegt Deuteronomium hoofdstuk 30. Dus een besneden hart was wel degelijk aangekondigd. En hoe denk je anders dat onze vader Abraham geloofde? Er wordt dan niet met zoveel woorden gezegd. Maar als je verder de schrift gaat lezen en je blikt dan terug, dan kan je niet anders dan tot de conclusie komen, als onze vader Abraham de vader is van de gelovigen, zou je dat kunnen met een onbesneden hart? Dat is onmogelijk. David, zeker een man met een besneden hart. En vele, vele anderen. Maar goed, daar komen we nog later op terug. Maar zie hoe belangrijk het is om die dingen te zien.
Dus wel een besneden hart, maar geen inwoning de geest.
Dan. Nee, geen verzegeling met de geest. De geest kwam soms over mensen, niet bestendig, en dan alleen nog over leidersfiguren. Maar ja, met de pet kon een besneden hart hebben, wederom geboren zijn, maar daarom niet bekrachtigd worden met de geest. De geest deed wel een werk aan zijn hart. Hij bracht het woord aan, hij kon leren, hij kon onderwezen worden.
En dat was de geest van met Abraham. Omdat dat ook werd naar zijn geest. Is kwam niet over Abraham of zo. Was toch wel een besneden hart dat naast. En hoe zat dat dan met de geest in zijn leven?
Hij wordt zelfs een profeet genoemd, Abraham. Dus als hij een profeet genoemd wordt, in het psalmen wordt hij een profeet, raakt mijn gezalfde niet aan. Dus dat betekent dat wel, dat op een gegeven moment in de geest van God over hem gekomen is, maar daar wordt in Genesis niks over vertaald. Maar hij wordt wel een profeet genoemd. Hij had een profeet geweten die niet gezalfd is? Ik ken niet, hè. Dus, maar zie je, de schrift die openbaart niet alles in één keer. Daarom heb ik u die toch de vorige keer met u gemaakt, omdat je zal zien dat stapsgewijs de dingen ontvouwd worden. En dan kan je dingen leren in het terugblik. Die er niet met zoveel woorden staan, maar van dat je later overtuigd bent, ja, dit kan niet anders. Dus alles duidt erop, vrienden, als je dit zo overdenkt, dat Gods volk de functie en de plaats van de tempel definitief gaat vervullen. De tempel is absoluut niet meer noodzakelijk. Priesterschap is niet meer noodzakelijk. Dat wordt er niet met zoveel woorden gezegd, maar dat wijst alles op. Want hoe worden de Nieuwtestamentische gelovigen genoemd in wie dat de geest wonende is? Van waar denk je dat dat komt? Zomaar uit de lucht? Daarvan is dit het geval, hè? Dus dat is niet zomaar een concept dat gelanceerd wordt, maar als een keer de tempel van God noemen ze. Dat geeft zijn redenen, hè? Waar kan je vergeving vinden? Ja, je moet wel eerst in contact komen met Gods volk, hè? Zij kunnen het u vertalen, hè? Wat kan je onderwijs vinden? Wat kan je de Heer leren kennen? Onder Gods volk, hè? Wat kan je God ontmoeten? Onder Gods volk, hè? Dus het is het huis van God, die nieuwtestamentische gemeenschap, of dus de gemeenschap van het nieuwe verbond, die volledig die functie vervult. Dus er is wel degelijk nog ook een continuïteit, een voortgang met het oude verbond. En weet je waarin nu juist? Wat je niet van verwacht, maar de activiteit van de geest van God onder Gods volk, dat blijft. Iedereen verbindt de werkzaamheid van de geest met het Nieuw Testament. Als je het Oud Testament doorwandelt en ziet, is net wat dat blijft tussen oud en nieuw, de werkzaamheid van de geest. En al de rest verandert. Belangrijk om dat te zien, hè? Luc, niet overtuigd?
Ja, maar is op nadenken van filtertjes.
De rondijn aan zijn hand draaien.
Ja.
Is dat voor iedereen een klein beetje duidelijk? Ik weet dat zijn weer dingen waarvan je zegt van oei, ik heb er nog nooit niet over nagedacht. Nee, inderdaad, maar neem dat mee. Dan ga je ook zien hoe belangrijk dat is. Mag ik doorgaan?
Als je dat de activiteit van de geest onder Gods volk,
ja,
die continuïteit, maar op een andere manier dan?
Maar veel komt er terug, hè? Eigenlijk is het wezenlijk groot verschil de verzegeling met de Heilige Geest als je mij op de spits drijft. Al de rest was er al. Wedergeboorte was er.
Ja.
Onderwijs was er.
Ja.
Leiding kenden ze. We hebben al die aspecten gezien in de vorige Bijbelstudie. Ze kenden al die dingen.
Dus de uitstorting van de Heilige Geest en...
Over die uitstorting, dat is iets heel specifieks. Dat ga je wel zien. Maar het inwonen van de Heilige Geest. Het verzegeld worden met de Geest. Die het onderpand is van die toekomstige behoudenis. Dat kenden zij niet.
Ah.
Maar al de rest kenden ze wel. Natuurlijk niet ieder persoonlijk, hè, dat moet ik er ook wel bij zeggen. Ja? Het bekrachtigd worden met de geest van God, waar dat dan nu wel een deel van allen is, dat kenden zij niet. Dat was enkel maar de leiders. Ja? Ik wil me aangeven, onder Gods volk was al die activiteit die zo typisch is voor het Nieuw Testament.
Nu was ze eigenlijk uitgebreider. Zal die persoon, die leidinggevende persoon, of persoon die,
ja,
die mentaal opgedrongen worden, en nu wordt het eigenlijk meer verbreid onder allen die godwaardelijk kennen.
Absoluut. Ja. Want het kennen van de Heer die hier genoemd wordt, in principe als je wederom geboren bent, ken je ook de Heer alleen. Onder het oude verbond kon je niet direct in contact treden, was er nog altijd die middelaarsfunctie, dat bleef natuurlijk. Maar wil ik maar aangeven, er is toch heel veel die wij in Nieuw Testamentisch beschouwen, maar die al gekend is in het Oude Testament. Goed, dan gaan we een stukje verder naar een andere profeet. We hebben nagedacht over een nieuw verbond dat opgericht werd. Er werd dan niet gesproken over de geest van God, en toch zie je dat hij achter alles zit. Maar als het gaat dus over de inwoning van de geest, is er heel weinig aanwijzing in het Oude Testament. De tekst die er het meest voor bekend staat, is deze. Ezechiël 36, vers 25 tot 27. Als je meeleest in uw vertaling, zul je zien, ik heb de HSV genomen als uitgangspunt, maar toch heb ik een paar dingen veranderd. Laten we lezen. Ik zal rijnwater op u sprenkelen, en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven, en een nieuwe geest in uw midden geven. In uw vertaling staat er in uw binnenste. Ja, dat staat dan niet letterlijk. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw midden geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Ja, het is natuurlijk gemakkelijk om hier de inwonende geest te zien, als er in uw binnenste staat, maar de meest letterlijke vertaling, laat dat absoluut niet toe. Het gaat over het midden. Natuurlijk, als je dan eerlijk bent, en daarom heb ik ook die vertaling zo gemaakt, dan ga je zien dat het eigenlijk ook niet zo vanzelfsprekend is om hier de inwoning van de geest te zien. Ah, ik ga een beetje advocaat van de duivel spelen vanavond, dat is mijn favoriete rol. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat Ezechiël profeteert dat Jahwe zijn geest terug in hun midden zal plaatsen. Ja, maar wat je geleerd hebt vanuit het Oude Testament, en wat moet je dan denken? Hoe manifesteerde de geest van God zich, de midden van Gods volk? Ja, inderdaad. Dus je zou kunnen denken dat de geest, de heerlijkheid die weggetrokken was, dat er hier gewoon aangekondigd wordt dat op de komende dag die heerlijkheid gewoon... Inderdaad. Ja, je bekijkt mij als snoeks, maar in de context van het boek Ezechiël, wat gaat er het over in de eerste 8 hoofdstukken dat de heerlijkheid van God juist wegtrekt? Dus in die context is het toch maar logisch dat je in eerste instantie, als je dit leest, nu meteen denkt aan de inwonende geest, maar terugdenkt aan het feit dat de geest wel eens zou kunnen terugkeren tot zijn tempel. En moest u daaraan twijfelen, kijk eens in Ezechiël 37, vers 26 tot 28. Dat is nou het visioen met de dorre doodsbeenderen. Daar staat er, ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hun een plaats geven en hen talrijk maken. En ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten, tot in eeuwigheid. Mijn woonplaats zal over hen zijn. Bij u staat dat er ook niet. Maar over hen zijn duidt wel degelijk op de wolk die over hen was. Ik zal een God voor hen zijn en ze zullen een volk voor mij zijn. Dan zullen de heidenvolken weten dat ik Jahwe ben, die Israël heiligt, wanneer mijn heiligdom voor eeuwig in hun midden zal zijn. Ja, in de context van het boek, broeders en zusters, dan kan je toch niet anders of denken, ja, we gaan terug naar het verleden, hè? De heerlijkheid van God komt terug in het midden van zijn volk. Ik zal er nog een schepje bovenop doen. Kijk eens in Ezechiël 43. Daar heb je dat visioen. Van de tempelstad. Hè? Want ja, ze spreken van de wederopbouw van de tempel. Maar als je goed Ezechiël 40 tot 48 leest, is het wel een tempelstad. Hè? En geen een tempel. Maar goed. Oh, wordt er dan gezegd, kijk eens, wat ziet hij in het visioen? Ezechiël 43, 4 en 5. En de heerlijkheid van Jahwe ging het huis binnen door de poort die naar het oosten gericht was. En de geest nam mij op en bracht mij naar de binnenste voorhof. En wat ziet hij? En zie, de heerlijkheid van Jahwe vervuilde het huis. Kunt u begrijpen dat die mensen, als ze die tekst de schriftplaatsen lezen, en dan zeker al Ezechiël 36, vers 25 tot 27, dat ze niet denken aan de inwonende geest. Dat ze denken aan de terugkeer van de geest van God in de vuurkolom en de wolkkolom onder zijn volk, die zal de heerlijkheid van de tempel opnieuw vervullen. Dus het is niet zo vanzelfsprekend, die mensen. Maar gelukkig ga je uit je lijden verlossen. De volleinding waar dat Ezechiël toehoorders naar uitzien, die vindt u in Openbaring 21, vers 3. Dat is een regelrechte aanhaling van de tekst die we daar net gelezen hebben. 21 vers 3. En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen, zie, de woonplaats van God is bij de mensen, en hij zal bij hen wonen, en ze zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn hun God. Dus de volleinding van Ezechiël van 37 is in Openbaring 21. Je mag kijken, er gaat een tekstverwijzing bij staan naar Ezechiël 37. Dus, als je een beetje deft in de schrift leest, dan weet je dat Johannes aangeeft, dat we dat in Ezechiël 37 aangekondigd is, zijn voleinding kent in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want daar gaat Openbaring 21 vers 3 over. Maar ik wil me aangeven, vrienden, dat de inwoning van de Heilige Geest, de verzegeling met de Heilige Geest, dat uiteindelijk in de rechtstreekse zin van het woord, niet in het Oude Testament, beter gezegd, niet te ontdekken is. Oh, je leest dat de Heilige Geest uitgestort wordt over zijn volk. Maar de inwoning, enigste aanwijzing die je kunt hebben, is inderdaad Ezechiël 36. En dan nog zie je dat het meer in bedekte zin is.
We hebben aan toen die versen beginnen, wat moesten daar aan pijzen in openbaring, voordat dat inkomt van wat de Nieuwe Jeruzalem beschreven wordt, van in een tempel zag ik in, aan een tempel zag ik in haar niet, want de Heere God, de Almachtige, is haar tempel en het land. En de stad heeft de zon en de maan niet van nodig die haar beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en haar lamp is het land. En de volken zullen bij haar licht van wil je dat dan eraan verbinden?
Tuurlijk. Tuurlijk.
Dat wordt er best naar over de tempel gesproken in de passage van Ezekiel.
Maar in Ezekiel wel, je lukt van 40 tot 48 God niet anders over de tempel.
Ja, maar in die specifieke passage dat we nu zijn naar de nieuwe aarde geweest.
Ah, en de context is hetgeen wat Christophe zegt, er staat er nadrukkelijk dat er geen tempel meer zal zijn. Ja. In het nieuwe Jeruzalem. En in de nieuwe hemel en nieuwe aarde. Het is nogal wiedes.
Ja,
woont zelf te midden van hen. Dus waar hij woont is het heiligdom. Dus als hij woont op de aarde, dan is de ganse...
Is het heerlijke, is het licht en maan, sterren, wat er allemaal...
Voilà. Ja. Dan is uiteindelijk de nieuwe hemel en nieuwe aarde, is dat zijn tempel. He? En hij woont te midden van zijn mensen, die zijn tempel zijn. Dus alles wordt met zijn heerlijkheid vervuld. God is alles in allen. Dat is juist de bedoeling van die aanduiding. Dus nergens in het Oude Testament is er voor naar Ezekiel verwachting van de inwoning van de geest. Als je mij in tekst kunt tonen, dan zal ik heel blij zijn, maar ik weet er geen. Dus dat is niet zo vanzelfsprekend. Dat is een van de verborgenheden. Wat dat je vindt in Ezekiel is wel degelijk een dubbele aankondiging. Er wordt gesproken over een nieuw hart en er wordt gesproken over de inwoning, zij het nu tempel of het volk, het is mij om het even, maar dat zijn twee aparte dingen die hier genoemd worden. Oké, dan gaan we het een stukje makkelijker maken. Ik heb hier twee versen, 26 en 27, elk stukje onder elkaar geplaatst. Ja, het herstel van de natie die aangekondigd wordt, dat zal wel een totale metamorfose meebrengen, een totale transformatie van het volk van God. Dus hier heb je vers 26 en vers 27 onder elkaar. Als je nu vers 26 bekijkt, alleen maar vers 26 in die vier blokjes, of die vier zinsneden, wat valt er u daaraan op? Wat staat er dan centraal in die vier stukjes van vers 26? A, B, C, D. Hart wordt 3 keer genoemd, dus in A, C en D. Nu, dat hart staat tegenover een... Hart van?
Steen.
Nu, een hart van steen, zit er al veel leven in? Dus wat zou er centraal staan in vers 26? Een vlezen hart staat voor?
Leven
natuurlijk, want waarom hebben ze een hart van steen, Gods volk?
Dat zijn er hart verharden tegenover de Gods bepaling.
Andere goden gaan weten en ze worden zo die afgoden van.
Dat wil ik horen. Als je goden van steen en hout aanbidt, dan wordt uw hart ondoordringbaar. Ja, gevoelloos voor Gods woord. Dat is de gedachte. Ja? Daarom moet dat hart van steen eruit. En moet er een hart inkomen dat ontvankelijk is voor Gods woord. Ja? Ja, als je steen en hart hebt, veel kloppen gaat niet doen. Dus ben je dood en moeie tot leven. Voilà, dat is wat er hierin opgesloten ligt. Dus het centrale hier is nieuw leven. Ja, als er gezegd wordt in 26a, ik zal u een nieuw hart geven, wil dat zeggen, ik zal u een nieuw kloppend hart geven, je zult leven voor mijn aangezicht. Want, oké, okay, we gaan er straks bij, want ik ga te veel zeggen in één keer. Dus het stenen hart moet eruit en er moet een hart van vlees in de plaats komen. Zie je nou? Dus A, C en D is al ingevuld. Ja? B nog niet. Maar dan gaan we straks bij stilstaan. Laten we eerst eens kijken, als hetgeen dat Luc daarnet aanhaalt. Dus er is een parallel tussen een hart van steen verwijderen en een vlezen hart in de plaats krijgen en de besnijdenis van het hart, wat Luc het al over had. Die wordt ook al genoemd in Jeremia 4 vers 4, zinspelende op Deuteronomium. Daar kom ik straks bij terecht. Besnijd u voor Yahweh. En doet weg de voorhuid van uw hart, geen mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Of, wat zegt Jeremia hier? Waar roept hij hier eigenlijk op? Zegt hij zijn nieuw-testamentische woorden. Wat moeten zij doen? Zij moeten zich... Ja. Want hier krijg je de indruk dat je zelf kan besnijden. Nu, het enige aspect dat ik vind doen, is jezelf bekeren. Maar de besnedenis, de voorhuid van uw hart, dat gaat niet lukken, niet? En weet je waarom niet? Omdat Deuteronomium dat zegt. En Jahwe, uw God, zal uw hart en het hart van uw nakroos besnijden. Waarom? Zodat gij Jahwe, uw God, lief hebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Oei, dat is na van de wet. En wat staat er dan? Opdat gij
liefde.
Dus, wedergeboorte, kent het in het Oude Testament? En je kunt het niet zelf doen, hè. Het is Jahwe die dat zal doen, u besnijden. Dus gij kunt u wel bekeren, maar de besnijdenis zelf, het innerlijke werk, gebeurt door de Heere God. En het is een voorwaarde, zodat of opdat gij Jahwe uw God lief hebt met geheel uw hart en geheel uw ziel. Dus zonder de besnijdenis van het hart is het onmogelijk om God lief te hebben. Begrijpen nu wat de Heer Jezus zei tegen Nicodemus? Nog nooit van hoort wedergeboorte, maat? Het is verdraaid als stokhout. Dat is hier een Deuteronomium. Dus zie je hoe dat Jeremia daarop zin speelt, als je nu terug dat leest. Besnijd u voor jou en doet weg de voorhuid van uw hart. Geen mannen van Juda en inwoners van Jeruzalem. Bekeer u tot de Heere en bid hem om de besnijdenis van uw hart. Want u wandelt naar het vlees.
Zij Jezus dan, u moet weer dan geboren worden, of zij die moet besneden worden behaard?
Nee, er is sprake van wedergeboorte natuurlijk. Ja, maar je moet het altijd eens in context zien. Waarom wordt er gesproken van een hart van steen dat weg moet een hart van vlees? Omdat in Ezechiël het zo centraal staat dat het afgodendienaars zijn. Ja, je moet altijd alles bekijken in de context. In Jeremia komt hier de besnedenis van het hart op de voorgrond. Waarom? Ja, ze gedragen zich uiterlijk wel als Gods volk. Het gaat niet om de uiterlijke besnedenis, maar om de innerlijke besnedenis. Of zoals, correspondeert niet, maar het gaat niet om het feit dat je gedoopt wordt. He. Het gaat om het feit dat je leven en praktijk brengt die in overeenstemming is met je doop. Maar als ik het zo mag zeggen, niet dat doop en besnedenis gelijk staan. Dat wil ik mij niet horen zeggen. Want de besnijdenis is voor mij de besnijdenis van het kruis van Christus. Ja? En niet de doop. Oké. Dan hebben we nog 26b. Daar heb ik nog niks over gezegd. Hé. Dan zie je ook dat dat niet met een hoofdletter vertaald is. Dat hoeft ook niet noodzakelijk geest te zijn. En ik denk ook niet dat het over geest gaat. Maar over geest, houding, mentaliteit. Waarom? Om twee redenen. Kijk eens in nummer 14, vers 24. Doch omdat bij mijn knecht Caleb een andere geest geweest is, en hij mij volkomen gevolgd heeft, zal ik hem naar het land brengen. Wat zegt jou bij over Caleb? Die mens is gekenmerkt door een heel andere mentaliteit. En wat is zijn mentaliteit? Dat hij mij volkomen gevolgd heeft. Ja, dat was wel hetgeen dat 99,99% van het volk niet had, hè? En Caleb wel, hè? Dat is het eerste. Maar het tweede is voor mij nog veel duidelijker. Kijk eens als je terug gaat naar de tekst. Nu zie je de accolade komen. Ik heb ernaast gezet dat het een parallelisme is. Waarom? Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest. Zie je? Die twee zijn aan elkaar gelinkt. Een nieuw hart, wedergeboorte, uit zich in een nieuwe mentaliteit. En dat is wat er gevonden wordt te midden van het volk. Zie je? Daarom is binnenste hier ook geen goede vertaling. Als het volk, want het wordt hier ook collectief gezien, he? Het gaat hier niet enkel over het individu, het is het volk als geheel die zo'n besnijdenis van het hart nodig heeft, en dus zal er in het midden ook een nieuwe mentaliteit, een andere geest gevonden worden, waarin dat ze volkomen de Heere volgen. Wat is dat nu dat er dan een tweede gedeelte in vers 27 gezien wordt? Hier staat er, ik zal mijn geest in uw midden geven. Hier wordt er gesproken over een nieuwe geest in uw midden. Ja? Nieuwe geest, en die parallel is met een nieuw hart. Dus die twee zijn aan elkaar gelinkt. Dat is een parallelisme. Dus kan je niet zeggen dat er een nieuwe heilige geest gegeven wordt in het midden? Klinkt niet logisch, hè? Dus in de context is dat hier veel beter. Caleb. Dus die beiden samen, die maken dat voor mij duidelijk, dat er hier moet geprefereerd worden en gedacht worden aan een nieuwe houding, een nieuwe mentaliteit, een volgzaamheid naar de Heere toe. Mooi, hè? Als je de schrift begint beter te begrijpen. Goed, dan hebben we vers 27. Ik zal mijn geest in uw midden geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. Wat wordt er daar vooral de nadruk op gelegd?
Op die meen. Dat God wel is die doorgevoerd wordt aan de mensen of aan het volk.
Inderdaad, mijn geest, mijn verordeningen, mijn bepalingen. Het is nadrukkelijk een werk van God. Ja. Het is een werk van God, hè. Daarom geloof ik ook dat je hier sowieso moet denken aan de inwoning van de geest. Want wat kan er een trouwe wandel verzekeren, gehoorzaamheid en bewaring? Inderdaad. Dus er wordt hier sowieso gesproken van een dubbelwerk van de geest. Wedergeboorte plus inwoning van de geest. En misschien gaan we zeggen, maar zo, ho, 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 ho. Je hebt dat net uitgelegd en in de vorige studie getoond, dat Gods volk, omdat God te midden van hen was, trouw kost wandelen, gehoorzaam kon zijn, dat hij hen bewaarde, dat hij hen heiligde. Wat zei je nu? Ja, maar de profeten konden hier wel de volheid aan. Mag ik jullie toch aan herinneren, dat de woning van de geest onder Gods volk hun ontrouw toch niet kon verhinderen. Dus we zullen gewoon terugkeren dat de geest onder hen woont. Is er niet veel veranderd, hè? Dus er moet een upgrade komen, hè? Dat de geest u verzegelt. Ja? Als gelovigen volharden in gehoorzaamheid en toewijding tot in de dood. Is dat hun verdienste? Wie zorgt er daarvoor? Verzegeling. Dus als er hier aangekondigd wordt, zo'n transformatie van Gods volk, dan ligt dat inderdaad daarin opgesloten. Dat kan niet anders. Anders kan dit nooit verwezenlijkt worden. Anders hebben we een ticketje heen en terug, hè? Maar wedergeboorte kenden ze al vroeger. De woning van de geest in het midden kenden ze al. Dus als dit een profetische aankondiging is, die een verder stadium aanreikt, dan kan dit niet anders betekenen dan de inwoning van de geest. Vandaar dat de meesten hier ook meteen in uw binnenste vertalen, begrijp je? Men gaat daar zomaar vanzelfsprekend van uit. Maar ik wil juist het omgekeerde doen. Ik ben altijd overigens, dat weet ik. Om te laten zien dat dat niet zo vanzelfsprekend was onder het oude verbond. En dat de mensen in de dagen van de Heer Jezus uitzagen naar de inwoning van de geest. Begrijp je dat ik wil zeggen? Dat een verborgenheid is. Die eindelijk maar met de bediening van de Heer Jezus naar buiten komt. Want de Heer Jezus spreekt dat er stromen van levend water uit die binnenste gaan vloeien. Ja, in Ezechiël, waar vloeit er dat water uit? Niet uit de kraan, maar uit de... Dus, weet je al hoe laat dat is, hè? Daarom wordt er ook altijd gesproken, want de geest was nog niet onder hen, maar Jezus was nog niet... Voilà. Er wordt iedere keer verwezen naar de uitstorting van de Heilige Geest. Ja? Dus begrijp je... Ik weet het, maak het niet gemakkelijker dan mee, maar wat ik doe. Ik had veel beter gewoon laten staan, maar ik wil je dat jullie tonen. Ja? Dat je dat ziet. En dat je daar iets uit leert. Welke zegen dat het ook is, dat de geest van God in je woont. Het is 20:20. Dit is normaal het gedeelte dat ik voorbereid had. Dus dat nog het laatste stukje was. Van ons overzicht uit het Oude Testament. Wat dat hierachter komt, is direct een sprong naar handeling. Ik denk dat dat beter is, zeker om dat voor de volgende keer te houden. Als je wil, mag je gerust nog vragen stellen. Maar je merkt ook, en ik heb daar niet voor gekozen, maar in de afgelopen tijd, zowel in de brief van de Galaten, komt de geest van God echt wel in de schijnwerper te staan. Hier in handeling heb ik er ook niet voor gekozen. Staan één keer op de agenda in handelingen. We worden daar heel veel bij bepaald. Maar het is toch wel belangrijk dat we die dingen beter leren begrijpen met elkaar. Dat we duidelijk zien hoe dat de schrift over deze dingen spreekt. Want je weet, op dat terrein, ja man, er wordt nogal wat verteld, hè. We hebben ook nog niks over haven gesproken, hè. En dat staat enorm centraal, overal, de haven van de geest. We hebben nog niet over gesproken, hè. Dat is niet de hoofdzaak, hè. Dat is hier de hoofdzaak. Verandering van een hart, die zich uit in een wandel in de geest, zaaien voor de geest, vrucht dragen voor de geest, daar komt het allemaal op neer. He. Want wat klagen de profeten aan, zowel Ezechiël als Jeremia? Is het niet het onrecht onder het volk? Het misbruik van elkaar? Het misdragen ten aanzien van elkaar?
Die haven van de Heer zijn toen in feite de uitwerkingen van dat besneden hart en die werkingen van de Heer. En daar kom je bij uit.
Wel, Christophe, dat is nu juist het punt. Die haven die kunnen werken, zoals dat je ook ziet in de brief van de Corinthiërs, dat je er elkaar niet mee dient, maar dat je elkaar mee de loef afsteekt. Dat je ze misbruikt. Haven kan je misbruiken, hè? Dat je ermee pronkt. Dat je jezelf mee onderscheidt in de plaats van elkaar dient. Waarom denk je dat Paulus moet zeggen, ja maar ja, ho ho, jullie zijn een lichaam, hè? En een oog, je zijn niet allemaal een oog. Je zijn niet allemaal een voet. Waarom denk je dat hij dat zegt? Omdat er misbruik van gemaakt wordt. Dus, of dat die haven goed gebruikt worden, is al afhankelijk van uw levenswandel. En of dat je vrucht draagt in de geest. Begrijp je? Of dat Gods karakter in uw vorm en gestalte krijgt. Want waarom denk je dat Paulus dat hoofdstuk over de liefde ineens daartussen plaatst? Tussen de haven en de werking van de haven in Korinthebrief. 1 Korinthe 12, haven. 1 Korinthe 13, liefde. 1 Korinthe 14, uitoefening van de haven. Waarom staat dat daartussen dan? Belangrijk, hè? Dus het Oude Testament heeft nog veel verrassingen voor ons. Maar wel mooie verrassingen. Hè? Ja. You can quench the spirit, eh? In English, it's quenching, yes. Yeah. Grieving, quenching or grieving.
But he, she still have that.
Of course, he will not leave you. You're sealed. But the problem is that you always have, or the situation is that when Paul is rebuking, that he always says, if you continue in the way of the Lord, then you will be saved. So there is always the sense that he warns, if you continue in. So, just like us, Paul cannot look in the hearts of the believers. So, if they are true saints, it will be seen in their perseverance. Yeah. So if there is no perseverance, the Holy Spirit is not even there. That's the difference between a true child of God and someone who resembles a child of God, but who isn't. Of course, a Christian can fail, and he can fall away for a while, but he will always come back. If he doesn't come back, he's not a saint, he's not a believer. He doesn't have the sealing of the Holy Spirit. That's what Paul teaches, and John teaches, and all the apostles.
Iemand kan u uit mijn hand roepen.
En je hoofd volharden, sowieso. Dat is het kenmerk van een wederom geboren christen. Daarom krijg je de keer die oproep ook in het boek De Openbaring. Wie volhardt tot het einde? Wie volhardt tot het einde? Ja? Dat zit in het pakketje van uw behoudenis als christen. Het kost u moeite voor te volharden, maar je zult volharden. Dat is ook wat hij eens bedoelt, dat er twee soorten tarwe opgroeien. Hé? Echte tarwe en dodelijk. En het opgroeien ligt tot elkaar. Je kan het soms niet uit elkaar halen. Want eind van de rit wordt wel uit elkaar gehaald.
Een rennende gemeente.
Absoluut. In elke gemeente, zijn er mensen die de Heer Jezus... Ik hoop dat iedereen ook hier aan iedereen toebehoort, maar normalerwijs gesproken zijn als op elke plaats zijn er mensen die de Heer niet toebehoort. En dat kan je niet altijd zien. Vandaar dat we ook altijd moeten waarschuwen als we een praktijk zien en een levenswandel die niet strookt, maar dat hoort te zijn, dat we die verantwoordelijkheid naar elkaar hebben van, oh, maar dat kan je niet maken. Dat is niet de weg dat we gaan. Begrijp je? En daarom moeten we ook op elkaar toezien. Paul, of de schrijver van de Hebreeën 3 zegt ook, zie toe op elkaar, hè, dat niet iemand afdwaalt, afvallig wordt. Ja? Hoeveel keer heb je ook al niet gehoord dat mensen zeggen, ja, eigenlijk ben ik al zo lang christen, maar eigenlijk moet ik zeggen, echt, wederom gewoon, echt een kind van God, is eigenlijk maar later gekomen. Ben me pas later bewust geworden. Niet omdat ik meteen, hoe vaak hoor je mensen dat soms niet zeggen, dus het betekent dat je zelf kan denken dat je de Here toebehoort, maar dat het in principe eigenlijk niet het geval is. Ja? Dat is niet om mensen bang te maken of zo. Maar het is toch wel belangrijk dat je het zeker weet. Allee, ik denk dat toch. En daarom is het enige bewijs ook niet dat iemand kan zeggen, mijn zonden zijn vergeven, maar geloven. Maar dat Paulus, zoals dat Paulus ook zegt, ja, maar ja, hij heeft de Geest van God ontvangen. En wie dat de Geest van God ontvangen heeft, die weet dat van zijn eigen. Want inderdaad, wat Luc zegt, heb je dan ook dat innerlijke getuigenis en bevestiging. Dat is niet iets dat je elkaar aanpraat, maar dat is er of dat is er niet. En iedereen die het geeft, weet het. Maar iemand die het niet geeft, weet niet wat hij over dat hebt. En dat is toch zo.